Hey, en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Zorgkast. Een podcast door en voor de zorg met zorg. Mijn naam is Royaze en ik werk als kinderverpleegkundige in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Onderdeel van het UMC Utrecht. In de Zorgkast worden ervaringen gedeeld vanuit de zorg. Elke aflevering heb ik iemand te gast waarmee ik in gesprek ga. Zorgverlener of zorgvrager, jong of oud, alles komt aan bod. Veel luisterplezier en vergeet ook niet om de Zorgkast te delen en te abonneren, zodat je op de hoogte blijft van de nieuwe afleveringen die gaan komen. Hallo Jan, welkom in de Zorgkast.
Hallo Roy.
Hallo, hallo.
Leuk, bedankt voor de uitnodiging.
Graag gedaan, graag gedaan. Ja, ik heb gewoon weer een man in de zorg te pakken die in de podcast wil zitten.
Ja, en ik hoop dat er misschien nog vele volgen.
Ik hoop het ook, ik hoop het ook. Hey Jan, we trappen hem af met de allereerste vraag die ik eigenlijk aan iedereen stel, zodat de mensen je ook een beetje kennen. En de vraag luidt als volgt. Wie ben je en wat doe je precies qua beroep en wat heb je eigenlijk allemaal gedaan?
Nou, ik ben dus Jan, ik ben 34 jaar en ik werk op dit moment als verpleegkundige bij het Meander Medisch Centrum in Amersfoort.
Ah ja.
Op de afdeling cardiologie.
Tof. Hey, en afdeling cardiologie, is dat iets wat je sowieso al wilde doen toen je dacht van ik word verpleegkundige? Of is dat toevallig op je pad gekomen?
Ik had niet dit in eerste instantie voor ogen. Dit is echt een beetje op mijn pad gekomen.
Ja.
Ik heb mijn opleiding afgelopen 3 jaar binnen de geriatrische revalidatiezorg gedaan.
Ah ja.
Een hele andere tak van sport.
Ja.
En ik wilde eigenlijk altijd daarna al naar het ziekenhuis. En toen heb ik gesolliciteerd. En omdat ik geen specifieke ziekenhuiservaring had, ben ik in eerste instantie 3 maanden ingewerkt. En dat was toevallig op de afdeling cardiologie.
Ja.
En ben er aldoende een beetje ingerold in het specialisme van de cardiologie.
Ja.
En het heeft mijn enthousiasme en interesse gewekt en ben er blijven plakken.
Ja, tof. Hè? Wat maakt de cardiologie nou zo leuk dan? Als je zegt van nou, ik word wakker, ik ga naar mijn werk toe. Wat maakt deze tak van zorg nou zo leuk voor jou?
Het is een hele diverse afdeling. Want de afdeling heeft naast cardio-gerelateerde ziektebeelden ook nog andere ziektebeelden.
Okay.
Met name ook van interne.
Oké, ja.
En het, wat ik met name ook heel leuk vind is, zeg maar, dus die diversiteit, maar ook het hoge turnovergehalte van de afdeling, waardoor je dus elke keer met andere patiënten in aanraking komt.
Ja.
En dat betekent dat je eigenlijk elke keer je weer opnieuw moet verdiepen in wie heb ik me voor me.
Ja.
En wat wordt er van mij verwacht. In tegenstelling tot waar ik vandaan kom, daar lagen de mensen voor langere tijd op de afdeling.
Ja.
En had je eigenlijk 3, 4, 5 weken lang, soms langer, te maken met één en dezelfde mensen.
Ja.
En op een gegeven moment kon je dat wel dromen. En dan miste ik een stuk uitdaging in mijn werk.
Ja. Ja, ja, omdat op een gegeven moment, ik heb namelijk ook gewerkt op de revalidatieafdeling, waar ik dus jou ook van ken. En nou, daar heb je wel een beetje gelijk in daar. Het is natuurlijk een revalidatietraject. En op een gegeven moment in de eerste 2 weken is het allemaal nog een beetje uitzoeken en wat het beste werkt. En op een gegeven moment is het gewoon mooi dat je weet van nou, dit vindt die cliënt fijn. Dit werkt het beste. En dan pas je daar ook je zorg op aan. En dat is ook goed, want dat is voor zowel de zorgvraag als de zorgverlener prettig. Alleen, ik kan me wel voorstellen dat je dan nou ja, wel wat gewoontes ingaat brengen in hoe jij de zorg daar verleent. En dat is ook helemaal niet erg. Maar dat is dus voor een wat langere tijd, in tegenstelling tot, net wat je zegt, een afdeling met een hoge turnover, waarin de patiënten gewoon korter liggen. Dus je moet je telkens inderdaad aanpassen en telkens weer afvragen waar ligt de zorgbehoefte nu. Terwijl bij zo'n langdurige zorg weet je waar die liggen.
En je weet eigenlijk nooit hoe een dienst loopt, want Ik kan bijvoorbeeld een dagdienst heel rustig beginnen.
Ja.
Maar gaandeweg de dag zijn er bepaalde gebeurtenissen waardoor het zomaar om kan slaan en waardoor je weer heel erg druk bent. En andersom. Dus dat je heel druk begint.
Ja.
Maar gaandeweg het omslaat en dat het heel rustig wordt. En dat betekent dat je elke keer goed moet nadenken over waar ben ik mee bezig? Wie heb ik voor me?
Ja.
Wat zijn de keuzes die ik moet maken? Waar leg je prioriteiten? Dat is een van de dingen die ik afgelopen tijd heel erg heb geleerd van het maken van prioriteiten. Hè?
Ja.
Daar waar ik bij mijn stage leerplek echt aan het leren was om het beroep van verpleegkundige in de vingers te krijgen en je bezig bent met alle nieuwigheid van het vak, ben je nu heel erg bezig met van als professional van goh, waar leg ik mijn prioriteiten neer en wat vind jij belangrijk?
Ja, hey, en dat
maar dat zul jij denk ik ongetwijfeld wel kennen.
Ja, dat herken ik wel. En het grappige is dat daar blijf je continu mee bezig. En dat is het mooie aan de zorg, is dat je dus nooit uitgeleerd bent. En dat je dus, en in die zin nooit uitgeleerd, dat je weet van ik kan altijd wel of iets verbeteren of iets van iemand anders leren. Dus ik snap ook wel dat de afdeling, of toen je in het ziekenhuis solliciteerde, dat ze dat wel belangrijk vonden om een beetje ziekenhuiservaring te hebben.
Ja.
Omdat coördineren en plannen gewoon een hele belangrijk aspect is van als verpleegkundige in een ziekenhuis werken. Omdat je, daar liggen gewoon patiënten die misschien korter qua opname daar liggen. Er wordt in een korte tijd misschien wel veel dingen gedaan. En hoe ga je daarmee om? En dan is het wel prettig dat jij de basis als verpleegkundige goed hebt geleerd. Maar dat je gaandeweg ook leert om daar inderdaad prioriteiten in te stellen. Ik heb dat ook wel zo ervaren. En dat is juist ook goed. Sommigen die hebben dat een beetje van nature. En die fietsen daar zo doorheen. En sommigen die hebben dat wat minder. Maar die, zolang je open staat voor feedback en dat je daaraan gaat werken, dan kom je er ook wel. En het is grappig, want sommigen die weten gewoon van nou, dat is niet voor mij weggelegd. En die dachten altijd het ziekenhuis leuk te vinden. En na een stageervaring of een werkervaring daar, en dat ze denken, ja, het is hem toch niet helemaal voor mij. Het mooie van de zorg is, er zijn zoveel beroepen, zoveel sectoren waar je in kan gaan werken. Dan ga je kijken, waar liggen dan mijn prioriteiten qua werk? En die vinden hun ding ook wel. En dan hoop ik altijd maar dat ze in de zorg werkzaam blijven. Want daar mag heel veel personeel nog naartoe. Maar ja, dat valt me wel op, ja.
Ja, en wat ik me ook heel erg realiseer is van Je hebt als buitenstaander heb je eigenlijk geen beeld wat de zorg inhoudt. Ik krijg heel vaak nog te horen van, oh, jij werkt in de zorg, dus jij bent eigenlijk de hele tijd mensen, om het maar even plat te zeggen, de billen aan het wassen en van het toilet af te halen.
Ja.
Terwijl dat is ook een van de onderdelen van het verpleegkundig werk. Maar er komt nog zoveel meer bij kijken. En wat ik heel leuk vond om te zien is, er is nu op televisie een bepaald televisieprogramma waarin BN'ers een maand stage lopen in de zorg.
Oh ja.
En misschien ken je dat wel.
Ja.
En wat ik daar heel erg opvallend aan vind is dat ze zeggen van, dat het eigenlijk een heel onderschat beroep is.
Ja.
Omdat ik ook van buiten, ik kom eigenlijk ook van buiten in de zorg. En dat is me ook wel opgevallen dat het een heel complex beroep is eigenlijk.
Ja, dat er zoveel meer aspecten bij komen.
En met name ook heel veel verantwoordelijkheden. Van,
ja.
Hè, van als jij niet bepaalde aspecten herkent of daar bepaalde uiting aan geeft, kan dat fatale...
zeer nadelige gevolgen hebben. Ja, dus dat je... daarom is het ook goed dat je als basis verpleegkundige goed opgeleid wordt en dat je dus bepaalde dingen ook geleerd krijgt, maar dat je in de praktijk dat ook pas gaat herkennen. En dat er dus ook een team om je heen staat die dat ook weet. Van, hey, we hebben iemand die net is afgestudeerd, we nemen je wel mee en we leren het rijden en zeilen om een beetje die kwaliteit en die veiligheid te waarborgen.
Ja.
En dat merk ik wel, is dat iedereen in de zorg probeert dat altijd wel te doen. Dus die veiligheid waarborgen. Zo van, hey, als er vragen zijn, je weet me te vinden. En nou, we gooien niet meteen in het diepe. Nou hoor ik ook wel eens andere verhalen dat dat wel gebeurt. Dat als je dan net klaar bent en je komt daar, dat je wel meteen in het diepe wordt gegooid. En vaak als ik dat dan hoor ik altijd van, ja, dat komt dan door tijdsgebrek, personeelstekorten. En dat vind ik dan wel eens heel jammer, omdat je... soms kan je ook wel eens zo'n verpleegkundig of verzorgende of helpende, iemand die in de zorg gewoon werkt, daarin in het diepe gooien. En die verdrinkt dan gewoon. Die houdt zijn hoofd niet meer boven water. En dat kan wel eens een hele vervelende ervaring zijn, waardoor ze zeggen, ja, de zorg is dus niks meer voor mij.
Nee.
Ja, ik hoop niet dat zo vaak gebeurt. Maar ik hoor dat er soms wel eens om mij heen... en dan met name een beetje in de oudere zorg hoor ik dat vaak. En dat vind ik, jammer. Want daar moet ook het personeel naartoe. En daar moet ook gewoon de juiste goede zorg verleend worden. En nou ja,
wat mij wel is bijgebleven van... wat voor impact het heeft op stagiaires, en dan heb ik het over jonge meiden van een jaar of 16, 17...
Ja.
Als zij geconfronteerd worden met een heel ziek iemand die... en dan met name in de ouderenzorg, waar ze langere tijd voor zorgen, die dan ineens komt te overlijden, wat dat voor impact heeft. En soms is daar niet genoeg aandacht voor om zulke jonge mensen daarin te begeleiden. En dat vind ik wel een punt van aandacht wat misschien beter kan.
Ja. Het is natuurlijk ook... tenminste, hoe ik dat dan zo een beetje zie, is in de zorg... eigenlijk overal een beetje in de zorg, zijn gewoon stageplekken. En dat zijn er nogal wat. En je hebt dus ook best wel een hoop stagiaires rondlopen. En sommige die lopen... een klein aantal weken mee, sommige lopen maanden mee, soms wel een jaar. En het is denk ik ook knap lastig voor het vaste team om ook zoveel nieuwe gezichten te zien komen en gaan. En dat je, zo heb ik dat in ieder geval gelukkig nooit ervaren. Maar ik kon ook goed mijn grenzen aangeven en vertellen wat ik nodig had. Maar dat je wel... zo'n situatie gaat krijgen waarin zo'n vast team misschien wel dat ook als een als normaal gaat vinden, dat er dus mensen komen en gaan qua stagiaires en dat ze dan lastig nog in de gaten hebben van hey, dit kan wel eens heftig zijn, hebben we al een soort van een goed plan daarop ingesteld van hoe gaan we die ondervangen?
Ja, maar jij zegt, ik kan heel goed mijn grenzen aangeven in hoeverre. En dat vraag ik me dan af. In hoeverre kun jij van
dat verwachten van
jonge mensen van een jaar of 16, 17 verwachten dat ze hun grenzen aan kunnen geven?
Nou, dat ja. Maar daar moet dus oog voor zijn. En ik heb het idee dat iedereen qua beginselen, elk team qua beginselen, dat hoog in het vaandel heeft staan. Want ze weten allemaal hoe het is om net te beginnen.
Ja.
Maar dat hoe langer je in de zorg werkt en hoe groter de zorgzwaarte wordt en de druk en het personeelstekorten, dat soms uit het oog wordt verloren. En dat zijn wel dingen die me dan ook wel opvallen. Geluiden die je dan wel eens hoort, ook in het nieuws. Of dat je denkt, dat is zo zonde. Want Ik denk dat als je daar tijd en aandacht op had gezet, dan had je er gewoon een hele goede kracht bij. Of dan had hij dat heel anders ervaren.
Nou ja, het wordt wel jouw toekomstig collega. En ja. Al, die kun je dus maken of breken.
Ja, ja. En het zou zo mooi zijn als je daar dus gewoon altijd de tijd voor had. En soms is dat ook wel eens niet. En dan kan je er heel weinig aan doen om dat nog in die periode te veranderen. Je kan er wel een les uit trekken en dat, om ervoor te zorgen dat het daarna beter op wordt gelet. Maar zoals het er nu uitziet, de personeelstekorten lijken nog steeds aan te houden. De werkdruk wordt niet minder.
Nee.
Dus dit wordt nog wel een dingetje waar we gewoon ons van bewust moeten zijn. En ik denk dat als je er al enigszins bewust van bent, althans ik hoop dat mensen die het luisteren of dit meenemen naar de afdeling toe, van nou ja, wees je er gewoon inderdaad weer bewust van. Dat zou al zoveel schelen, denk ik. Dat lijkt me ook wel weer grappig, want je zei van ja, jij komt van buiten. Oftewel, jij hebt hiervoor niet als verpleegkundige gewerkt.
Dat klopt.
Wist jij dat dit van tevoren al, dit soort ervaringen of verhalen, dat ook zich in de zorg zich voordeed? Want je had het laatst over, of je zei het net over dat programma met BN'ers in de zorg.
Ja.
Wist jij dit allemaal voordat je verpleegkundige werd? Of heb je dat gaandeweg ook zo ervaren als dus die BN'ers van nu, die dan zeggen, oh, hoort dit ook bij het verpleegkundig vak?
Nou, inderdaad, ik kom van buiten. Ik heb hiervoor in de financiële sector gezeten. Ik heb op kantoor administraties verwerkt en ben eigenlijk via de ingerold. Families werkt in de zorg. Ik heb meegelopen in de zorg om, ja. Om te kijken van, goh, is de zorg wat voor mij? Omdat ik heb gemerkt van, ik ben toch meer een doener dan hele dagen achter de laptop te zitten op een kantoor.
Ja.
En ik had daar ook niet een heel goed beeld bij van wat het eigenlijk inhield. De gesprekken en het meekijken heeft al iets eraan bijgedragen, maar ja. Toen ik daadwerkelijk ook ging meedraaien op de afdeling, realiseerde ik me van hoe complex het is. Dat wat je nu met die BN'ers die dan meelopen als stage in het ziekenhuis. Ja, daar herkende ik heel erg ook mijn begin van de opleiding aan. Het onwennige van iemand voor de eerste keer wassen of aankleden of of op de wc zitten. Ja. Het zijn misschien hele alledaagse dingen voor een ieder. Maar het is toch op zich gek om dat eerst bij iemand anders te doen. En dat moet je ook wel leren.
En wende dat snel?
Ja.
Okay, ja.
Want ik heb voor mezelf toen gedacht van, ja, weet je, iedereen doet dit hier op de afdeling. De mensen die ik help vinden dat ook niet raar. Althans, dat heb ik maar even zo ingevuld. Maar dat,
het lijkt een soort universeel duidelijk voor zorgvragen als zorgverlener. Van,
ja.
Als ik eenmaal in het ziekenhuis ligt, hoe gaan we dit anders doen?
Ja.
Dus dan geef je daaraan over.
Ja.
Alleen je moet je er inderdaad wel weer bewust van zijn dat dus zo'n zorgvrager daar ook een knop om moet. En dat je daar ook rekening mee moet houden dat sommigen het ook denken van, oh, moet dit nu? En dat ze dat ook niet fijn vinden om dat altijd maar te vragen. En,
ja.
Ja.
Wat is jouw ervaring daarmee dan? Van hoe jij, want je zei in je intro weer een man uit de zorg. De zorg is natuurlijk waar hoofdzakelijk vrouwen werken. En
ja.
Er komen wel steeds meer mannen, alleen het is nog steeds een
ja, we zitten nog steeds
een onbetaal.
Ja.
Wat is jouw ervaring mee ook met contact met de mensen waar jij de zorg voor verleent?
Nou, ik merk wel dat bij de wat oudere generatie wordt het al wel steeds meer normaal. Maar ik hoor ook genoeg die dan, inderdaad zeggen, weer een man in de zorg. Bijzonder. Terwijl ik denk, ja, nou, volgens mij is dit, wordt dit ook steeds meer de norm, maar goed. Ik heb dat nooit als vervelend ervaren, maar ik ben me er ook wel bewust van dat als je als man in de zorg werkt en als je dus een wat oudere generatie hebt en dan met name de vrouwelijke oudere generatie die het soms ook niet fijn vinden om door een man geholpen te worden, ja. Wat ik me heel goed voor kan stellen. Ik hoop wel dat we daar steeds hoe zou ik het zeggen? Steeds meer naar een samenleving toe gaan waarin dat niet zo vervelend meer is. Dat zou het voor mij ook wel iets makkelijker maken. Dat die ongemakkelijkheid een beetje van weg is. En dat die ongemakkelijkheid er misschien alleen nog is om het feit dat je weleens moet overgeven aan iemand om geholpen te worden. Maar goed, dat is nog een lange weg te gaan, denk ik. Maar als ik dan als man in de zorg. Ja, ik merk dat nu ik als kinderverpleegkundige aan de slag ben, is dat wel weer leuk of zo. Dat je ook een hoop kinderen die het ook fijn vinden om weer even, ik ben 26, om ook weer een jongere knul aan het bed te hebben staan. Dan heb je toch over hele andere dingen, kan je hele andere dingen ook zeggen. En met name de wat kleinere jongetjes over de afdeling. Die vinden dat soms ook wel eens leuk. Om gewoon een beetje te ravotten. En dat is ook prima. Maar daarin is het ook weer zo dat als je gaat kijken naar de tieners. En dan ook wel weer de vrouwelijke tieners. Moet je daar ook weer de afweging in maken. Van in hoeverre ben je daar betrokken in de zorg. En kan dit anders gepland worden of wat dan ook. Omdat je, dat is ook weer dat stukje van, hoe, als het andersom was geweest, hoe fijn had je dat dan gevonden en ben je daar bewust van. Maar het is wel maar net zo ongemakkelijk als dat je het zelf maakt. Want je komt daar maar om één ding te doen, dat is gewoon zorg verlenen. En de ander die wil graag zorg ontvangen. En als dat gewoon het gemeenschappelijk doel is, dan komt het vaak altijd wel weer goed. Maar ik merk wel dat ik daar onbewust, soms ook best bewust, ook gewoon mee bezig ben. Maar goed, dat is ook normaal, denk ik. En dat is zo andersom bij vrouwelijke collega's van mij die voor bijvoorbeeld mannen moeten zorgen. Die hebben ook wel eens ervaringen gehad waarvan ik denk, zo stom dat nog steeds zo is. Of ja. Bijvoorbeeld op een groepskamer, een beetje haantjesgedrag met mannelijke patiënten, cliënten. Terwijl ik denk, dat is dan weer nergens voor nodig. Maar dat je daar dan wel, al ben je 30, 40, of als je dus als stagiair daar net komt, 17-jarig, en je krijgt opmerkingen naar je hoofd gegooid, en je denkt, nou jongens, hoe dan?
Ja.
Maar dan kan dat soms ook wel eens helpen als je als man op de afdeling daar ook even langskomt en dat je. Als je als begeleider aan de slag bent of wat dan ook, dat je daar gewoon even bij meeloopt en dat je, dan mag ik vind dat je daar cliënten, patiënten daar gewoon op mag wijzen. Dat je zegt, jongens, dit gaan we niet doen. Dit is gewoon geen fijne werksituatie. En ik hoop altijd maar dat iedereen die in de zorg werkt zijn of haar grens daarin gewoon kan aangeven. En dat je weet dat dat gewoon niet normaal is en dat het juist ook professioneel kan zijn door te zeggen van, hier ben ik niet van gediend. En we gaan gewoon een normale zorgrelatie aan. Ja, op die manier. Marjan, ja. jij wilde verpleegkundige worden. En de BN'ers in de zorg, die hebben een stageervaring. Jij zei ook van, ik heb stageervaring, dat heeft mijn ogen geopend. Maar wat was nou de keuze voor jou om überhaupt verpleegkundige te worden?
Nou, zoals ik al zei, ik heb de hele tijd op kantoor gewerkt. En op een gegeven moment heb ik bij mezelf gemerkt van ja, is dit wel wat ik wil?
Ja.
Want ik miste een bepaalde motivatie om te gaan voor mijn werk.
Ja.
En toen via gesprekken meekijken ben ik er zeg maar ingerold. Ik heb ook vrijwilligerswerk gedaan in de zorg.
Ja.
Ja, ik kreeg ook van mijn omgeving wel eens te horen van ja, je bent best wel een zorgzaam type en waarom ga je daar niks mee doen? En ook ik had het vooroordeel van ja, maar ik ga toch niet als man in de zorg, want dat is een vrouwenberoep.
Ja.
Maar ik heb me ervoor opengesteld en ik heb gemerkt dat ik op mijn plek zit.
Ja.
Omdat, hoe moet ik dat nou zeggen?
Dat je dat wat je ambieert in een bepaald beroep, dat je dat nu ook gewoon kan doen. Dat je met mensen denk ik bezig bent en dat je daarvoor kan zorgen of zo.
Ja, ja.
Ja. Ja, ik denk dat je gewoon kan bijdragen in iemands gemoedstoestand qua zorgtraject, maar ook het psyche, denk ik, dat ze dat gewoon goed doorlopen.
Ja.
Ja.
En ik heb gemerkt dat ik voldoening haal uit het werk wat ik doe. Ook al is het misschien maar heel klein.
Ja.
Het hoeft niet per se altijd heel groot te zijn, heb ik ook wel gemerkt. Maar met kleine dingetjes kun je het... het ziekenhuis bestaan van mensen of in het verpleeghuis kun je al op hele grote wijze dan al veranderen. En ja, dat daal ik op zich wel voldoening uit.
Ja.
En ja, dat is dat ik nog steeds... achter mijn keuze sta om verpleegkundige te zijn.
Hey, wat zou jij dan... jij weet hoe het is om eigenlijk uit een niet-zorgsector naar een zorgsector toe te gaan. Wat kan jij als adviezen meegeven dat als iemand dit zit te luisteren of daar benieuwd naar is, van hoe heb jij die stappen gemaakt? Want jij had dan wel familieleden die in de zorg dan werkten.
Ja.
Maar hoe ben jij dan op onderzoek uitgegaan om te kijken van... is dit wel iets voor mij? En op welke manier ga ik dan opleiding in? En hoe waren die keuzes voor jou?
Door inderdaad die gesprekken. Maar ik heb ook meegelopen een dag.
Ja. En dat was via-via of ben je daar zelf?
Nee, dat was wel via-via. Ja. Maar ik denk... Als mensen daar open voor staan en ze zouden bijvoorbeeld een zorginstelling of een ziekenhuis benaderen en vragen van goh, mag ik een dag meekijken om te zien en te ervaren van wat is nou het beroep van verpleegkundige of verzorgende in een ziekenhuis of in een verpleeghuis, dat denk ik wel mogelijk is. Om je zo misschien te laten overtuigen dat het werk misschien iets voor jou kan zijn.
Ja.
Omdat je kan het wel uit de boekjes leren. Maar ik denk dat voor heel veel beroepen denk ik geldt. Je kan het uit de boekjes leren, maar als je...
In de praktijk is het altijd anders.
Precies.
Ja. Ja, en het is goed dat je die kennis hebt. Maar als je in de praktijk komt, dan... gebruik je een klein aspect van wat je hebt geleerd daar en dan weer daar. En ja, dus het is prima, maar je gaat het pas ervaren als je er echt bent. Zeg maar.
Ja.
Ja. Hey, en jij hebt, denk ik dan, want tenminste, ik ken jou dus ook van onze stageervaring samen, maar jij hebt dus de keuze gemaakt om werken en te leren. Maar er is ook een keuze om gewoon te leren...
Ja, dat klopt. Ik heb een combinatie gedaan van werken en leren.
Ja.
En die keuze heb ik bewust gemaakt omdat ik... ik had al een werkzaam leven gehad.
Ja.
Was al gewend aan geld verdienen. En wilde niet, zeg maar... En wilde zeg maar de combinatie doen om zeg maar zo ook mijn leven voor te zetten. Dus om niet meer als zeg maar scholier
Nou ja, de schoolbanken weer in te
gaan. Ja.
Want dat is wel weer een switch die je moet maken. Dat, kijk, ik ben meteen door gaan studeren tot verpleegkundige. Maar ik was gewend om al op school te zitten, studies te. Dus dat was ik al gewend. Dus dat was voor mij een logische stap. Maar er zijn ook een hoop die dus dan de duale kant op gaan. Ja. Dus gaan werken en leren. En ik snap wel dat dat dan het beste aansluit op wat je ook gewend was.
Ja, en ik vind het voordeel. Is doordat door die combinatie van werken leren, dat je daardoor meteen zeg maar dat wat je leert in de schoolbanken uit de boekjes op de afdeling kan toepassen.
Ja.
En ook leert van het staat misschien wel zo in de boekjes en je kan het misschien allemaal wel zo reproduceren, maar de praktijk is toch anders, want de praktijk houdt niet rekening met dat een patiënt die je voor je hebt misschien geen zin heeft.
Ja,
daar houdt de schoolbankjes niet rekening mee, de praktijk wel.
Ja, dat het niet altijd de ultieme situatie is dat iemand heel goed meewerkt of niet angstig is.
Ja.
Hoe ga je daarmee om?
Precies.
Ja. Hey, maar was het voor jou dan ook goed vol te houden, zo'n duale studie? Want dat is werken en leren. Dus jouw studie komt nog eens bovenop wat je moet werken. Heb je dat als fijn ervaren? Of?
Het was voor mij goed vol te houden. Omdat mijn privé situatie ook zo was dat ik het kon volhouden.
Ja.
Maar ik heb ook wel verhalen van medeklasgenoten gehoord dat het op zich wel heel erg pittig is.
Ja, dat hoor ik namelijk ook vaak.
Dus ik vond het goed te doen, maar ik snap ook als mensen zeggen van nou, ik vond het best wel pittig en dat is het op zich ook wel. Omdat je hebt soms avonddiensten tot 11:30, 12:00 en dan moet je de volgende dag misschien ook weer om 8:30 op je werk, of weet dat, op school zijn. Sommigen hebben kinderen, dat heel zwaar maakt. Dus,
Ja, überhaupt het onregelmatig werken, combineren met of nog een gezinsleven of school. Dat moet je wel gaan ondervinden of dat het iets inderdaad voor je is. Nou, in jouw geval was dat dus goed. Je zei net al, sommigen die vonden dat ook pittig. En dat hoorde ik ook om mij heen.
Ja.
Ik deed dan de voltijd. En dat is dus gewoon 5 dagen naar school. En dan had je af en toe een stage en dan kon je gaan werken hoe het is om in de praktijk te gaan werken. Nou deed ik dan ook nog in het weekenden altijd werken. Dus dat vond ik belangrijk, want dan kan je ook je ervaring opdoen. En ook inderdaad je een beetje geld verdienen voor je studie. Maar ook voornamelijk om ervaring op te bouwen. Zeker in mijn laatste jaar, in mijn afstudeerjaar van de voltijd, daar zat je dan ook met duale klasgenoten. En ja, die zeiden ook van ja, ik ben blij als ik dadelijk gewoon mijn diploma heb en gewoon aan de slag kan. Want, hun zeiden ook van ja, ik heb nog kinderen, het is moeilijk, avonddiensten. Nou ja, nu weer om 8:00 op school zijn, dus na een avonddienst best wel pittig.
En, ja, ik merk wel van nu je dat aspect van de opleiding er niet meer bij hebt, dat je wel ziet hoeveel tijd dat in beslag nam.
Ja.
Ik heb er wel heel veel weer vrije tijd voor teruggekregen.
Ja.
Dus het is pittig.
Ja, ja, maar dat is misschien ook wel weer fijn dat als je het eenmaal hebt gehaald en je gaat gewoon lekker aan de slag, dat je dan weer merkt van ik kan het wel weer goed combineren. En gewoon weer goed lekker mijn dagelijks leven door. En ja, nou is het wel zo dat als jij niet als mensen niet gewend zijn om onregelmatig te werken, het feit dat je daar alleen al aan moet wennen is ook al een ding wat in de zorg, wat de zorg de zorg maakt. Dat als jij nachtdiensten hebt, avonddiensten, dagdiensten, en je moet dat allemaal met je rooster kloppend zien te maken, of combineren met andere afspraken die je hebt, ja, dat vraagt wel wat van je en dat moet je ook wel liggen. En het heeft zo zijn voordelen, maar ook wel eens zijn nadelen, dat als jij, dat zou je misschien ook wel hebben gemerkt, dat als je in de zorg werkt met onregelmatige diensten en er is een vriendengroep die zegt van nou, laten we van het weekend wat leuks doen. En die zegt ja jongens, kan inderdaad niet op avonddiensten of nachtdiensten. Of, nu zijn ze het allemaal aan gewend hoor. Maar zeker aan het begin, dat zie je van oh wat jammer, wat stom. Ja, nu hou je er gewoon rekening mee en dat is allemaal prima. Maar dat, ja, soms moet je dan ook wel eens tegen dat soort dingen nee zeggen. Omdat je weet dat, nou ja, je hebt de keuze gemaakt om in de zorg te werken. En daar horen dit soort diensten dus ook bij. Maar dat maakt het wel heel leuk. Want althans, een avonddienst, een dagdienst of een nachtdienst zijn weer hele andere diensten, hele andere werkzaamheden. Ook andere sfeertjes.
Ja.
En ja, dat maakt het voor mij heel erg leuk om in de zorg te werken.
Ja, dat klopt. Ik heb met oud en nieuw, dus van oud op nieuw, heb ik nachtdienst gedraaid.
Mm-hmm. Dus je hebt alcoholvrije champagne gepopt om 12 uur? het zou wel leuk zijn als je had gezegd, nou nee, zat gewoon alcohol in.
en dat was gewoon heel, heel apart om dan, ga je wel je patiënten langs om ze ook gelukkig nieuwjaar te wensen, maar...
Ik zit er helemaal voor me, dat je hebt de afdeling, iedereen ligt te slapen en dat jij... mevrouw! Gelukkig nieuwjaar.
Nou, nee, maar de meeste waren wel wakker. Maar wat daarnaast ook was, van op een gegeven moment kreeg je ook weer een belletje van, nou, er komt zo een overname.
Ja, gaat natuurlijk ook gewoon door, hè?
Dat ook gewoon. En dan word je ook weer met je neus in de realiteit gestopt van... Nou ja, het is misschien wel oud en nieuw en feest, maar niet voor iedereen.
Nee. Nee, klopt. Nou, zo heb ik wel een ervaring gehad op een afdeling waarin het gewoon zo belangrijk was om die momenten ook gewoon te delen. Want als iemand in het ziekenhuis ligt en daar kan familie of vrienden niet bij zijn, op dat tijdstip. Dat iemand daar dood en dood ongelukkig van zou kunnen worden. Kijk, nu hebben we het dan over oud en nieuw, maar soms kan het ook gewoon wel eens zijn een verjaardag van zoon, dochter, kleinkind en iemand ligt in het ziekenhuis, die kan er niet bij zijn. En dat je dan dat is echt zo, dat iemand dan heel slecht kan gaan. Echt, dat je denkt, hart doet het nog, bloedsuikers allemaal normaal, alle stabiele vitale functies. En dat je dan, als je dat dan niet weet, van nou, er is een familielid jarig of wat dan ook, en als je er ook niet naar vraagt, dan kan iemand dood en dood ongelukkig zijn.
Ja.
En dat doet echt wat met de mens. En dat je daar dus, dat je ook gewoon beseft van, oh ja, ja, dat kan ook zo'n impact hebben op iemands gezondheid en gemoedstoestand. Dat kan zo zijn dat iemand daardoor wat langer in het ziekenhuis komt te liggen. Of wat langer ziek is. Of, nou ja, en...
Dat heeft volgens mij het holistisch mensbeeld. Kijken niet naar de mens met bijvoorbeeld de gebroken heup of de gebroken arm. Maar wie zit er achter die heup of gebroken arm? Mm-hmm. En dat bedoelde ik met te zeggen ook van, weet je, het zijn hele kleine dingen die de opname al in het ziekenhuis of in het verpleeghuis al een stuk aangenamer kunnen.
Ja.
Waardoor de revalidatie of een stuk beter gaat.
Ja, ja. Ja, nou heb ik altijd het idee dat in de meeste ziekenhuizen ook wel goed gaat, hoor. Maar dat soms ook nog wel eens lastig is. Omdat je, kijk, als de opname kort is, dan is de vraag, ligt daar je prioriteit, ja of nee?
Dat klopt. En dat is dus ook het prioriteiten stellen.
Ja, ja, ja. Terwijl het kan soms wel eens van belang zijn om dat dan wel rekening mee te houden. Maar ja, hoe maak je inderdaad die afweging om dat wel of niet te doen? Dat is ook op basis van ervaringen en gewoon je vlieguren maken in de praktijk. Dat je dat wel een beetje aan gaat voelen, ja of nee. Maar het blijft nog steeds mensenwerk. Ik ben dan ook wel benieuwd, Jan, wat jij dan als goede zorg beschouwt.
Goeie vraag, leuke vraag ook. Onder goede zorg versta ik eigenlijk zorg waarvan ik zeg, zo zou ik, als ik in het ziekenhuis of in het verpleeghuis zou liggen, die ook graag zou willen ontvangen.
Ja, oké. En Nou, dat is inderdaad wel heel mooi. En dat sluit ook een beetje aan wat ik hiervoor ook echt zei. Van, hey, hoe zou het inderdaad voor de ander zijn? Als je dat gewoon maar meeneemt in de manier waarop je zorg verleent. Dan ben je altijd, denk ik, reflecterend bezig. Naar zo'n patiënt of cliënt toe. Dat als jij, ik noem maar wat, bijvoorbeeld in de thuiszorg. En je zit thuis. En jij komt daar 2 keer op een dag langs. En dan in de ochtend jij en in de avond misschien een collega van jou. En that's it. En dan komt gewoon voor de rest niemand meer langs. Dat gaat dan al weken, maanden bijvoorbeeld zo. Dat je dan even denkt van, je sociale contacten, waar zijn die? En dan is, kijk, in de tuigen hebben ze dat volgens mij allemaal wel goed. Kunnen ze dat goed in kaart brengen? Dat is juist ook wel goed. Maar dat is ook een beetje fijn om dan ook te weten van, als dat dan dus voor mij zo was geweest, had ik dat erg gevonden, ja of nee? Dat als jij, dat was in een vorige aflevering, dat we het hadden over bijvoorbeeld eenzaamheid. En dat je dan, dat als iemand zich eenzaam voelt, en dat je zegt, ja, maar je moet gewoon naar bijvoorbeeld zo'n spelletjesclub. Je moet gewoon een potje gaan kaarten of je zoon of dochter moet gewoon langskomen. En dan is het opgelost. Terwijl, dat vond ik toen wel pakkend, dat zo'n cliënt zei van, het is gewoon dat als ik thuis kom, er is gewoon niemand. En dat had ik altijd bijvoorbeeld wel, of dat heb ik nooit gehad. En daarom voel ik me eenzaam.
Ja.
En dat jouw oplossing soms niet de pleister is die op die wond past. En dat je soms ook wel eens bij moet neerleggen. En dat je dan ook gewoon wel eens bedenkt van, ik heb nu het idee dat ik goede zorg heb verleend. Maar dat je dan toch altijd even vraagt aan de cliënt, patiënt, van wat kan ik nog meer betekenen? Wat zou je nog kunnen helpen? En dat als je daar maar gewoon naar vraagt, ik hoop dat als ik in het ziekenhuis bijvoorbeeld zou liggen of laat in het verpleeghuis of iets, dat de verzorgende verpleegkundige dan zouden vragen van, hoe vind jij nu eigenlijk dat het gaat en wat zouden we nog kunnen doen?
Ja, maar ook, maar wat me ook wel is bijgebleven van mijn stageervaring tijdens de opleiding was.
Ja.
Dan had ik bijvoorbeeld wel eens avonddienst gehad en dan zaten mensen gewoon nog in de kamer met z'n allen tv te kijken of een spelletje te doen. En,
ja.
Het zag er naar alle omstandigheden uit dat ze nog niet voor 11, dus het einde van mijn dienst, naar bed gingen.
Ja.
En daar heb ik wel eens discussie over gehad met de nachtdienst.
Ja.
En toen zei ik wel eens van, maar stel dat deze mensen thuis waren geweest, dan zouden ze misschien hetzelfde gedaan hebben. Zouden ze ook niet om 11 uur naar bed zijn gegaan. En dan versta ik het ook onder goede zorg om daar dus rekening mee te houden. En we zijn een 24-uursbedrijf, waarbij je ook in bijvoorbeeld in de nachtdienst tot bijvoorbeeld jouw taak kan horen om dan die mensen naar bed te brengen.
Ja.
En dat is misschien niet altijd even leuk, maar...
Nee. Maar dat heeft ook te maken met de werkdruk en het personeelstekort.
Ja.
Dat als jij incalculeert van, het is natuurlijk van de zotte, hè, dat je soms wel eens afdelingen hebt waarvan je als één nachtdienst op, 16 cliënten bijvoorbeeld zit. En dat als je met één iemand bezig bent, dan kan je niet meer zo gauw naar die ander toe.
Nee.
Ja, dat is af en toe. En kijk, er zijn diensten waarin dat prima is en dat het niet nodig is. Maar dat is, vind ik, af en toe wel eens schrijnend of zo. Omdat dan ga je dus de afweging maken van, dus in dat voorbeeld van jou, van, iedereen zit nog gezellig aan tv te kijken, spelletjes te doen, hartstikke gezellig, fijn dat het kan. En dat je dan voor je gevoel denkt van, ik moet ze even nu naar bed brengen, want anders redt mijn collega het van de nacht bijvoorbeeld niet. Om dat te doen. Omdat daar is nou eenmaal het personeel niet voor of de tijd niet voor. En dat net wat je zegt, dan onderbouw je van, ik zie nu gewoon een situatie waarin het helemaal aansluit over hoe een cliënt graag gewoon nog gezellig lekker tv wil kijken, spelletje wil doen. Helemaal top. Maar dat wordt dan in de weg gezeten door, nou ja, personeelstekort of zo, of werkdruk of wat dan ook.
Ja, ik vind dat wel lastig. Of gewoon collega's hebben er gewoon geen zin in. Het heeft niet altijd met dat te maken.
Ja, maar ik moet wel, ja, dat klopt. Dat klopt. Maar ik moet wel zeggen dat als ik in een nachtdienst zou zitten, waarin er voor je gevoel, dat je alles nog moet doen, bij wijze van.
Maar dan stel ik ook de vraag van, goh, hoe zou jij het vinden als het om jouw vader of moeder ging?
Ja.
Dan wil jij ook van, goh, laat ze toch even dat kijken, want deze zelf ook? Of...
Ja. Ja, maar daarom denk ik dat als wij nog niet hadden gedraaid, dat het geen issue was geweest. En dat we dachten, ah, gezellig, leuk, ik ga er even bij zitten. En als iemand naar bed wil, breng ze naar bed.
Ja.
Ja, precies. Maar ja, soms is daar soms werd de situatie bijvoorbeeld niet naar.
Dat klopt.
En dan kan je daarvan balen. Maar je kan ook gewoon zeggen, nou, iemand heeft gewoon een leuke avond gehad en we doen gewoon ons best. En
vaak, en dat is ook mijn ervaring, vaak als je de dingen uitlegt, als je dus uitlegt van, goh, zus en zo is de situatie, dan is daar vaak wel begrip voor.
Ja. Tuurlijk. Ja. Nou, maar logisch denk ik ook. Ja. Hey, en nou, we hebben nu dan ook bepaalde ervaringen. Maar welke ervaringen sta je nog het meest bij met betrekking tot bijvoorbeeld goede zorg of iets minder goede zorg?
Goede zorg? Een situatie die ik me nog wel herinner was. Ik had een mevrouw op de afdeling liggen. Die lag er al een aantal weken. En die was geopereerd aan de heup. En die kwam bij ons revalideren. En ik had best wel veel contact met haar. En zij gaf ook heel vaak wel aan van... was al een vrouw op leeftijd. Ik meende in begin 90.
Ja.
En... ik hoor haar heel vaak zeggen van, ja, zo is het toch niks meer. En ik krijg elke keer als ik pijn heb wel van jullie een pilletje. En, maar eigenlijk wil ik zo niet meer. Het is goed zo.
Ja.
En wat ik toen gedaan heb, is toen heb ik de arts benaderd. En ik heb gezegd van, goh, dit en dit is de situatie. Het lijkt me goed om nu gewoon een gesprek te plannen met familie en met mevrouw erbij.
Om gewoon eens even
te kijken van, goh, hoe staan we ervoor en wat wil mevrouw eigenlijk? Want dat is het belangrijkste.
Waar ligt de zorgbehoefte? De zorgbehoefte ligt niet alleen maar aan het feit dat je verzorgd wordt, maar dat je soms ook wel eens kan zeggen, hey, tot hier en dit is voor mij prima zo.
Ja.
Aha, en dat gesprek heeft dus plaatsgevonden. En hoe is dat dan verder verlopen?
Uit dat gesprek was gekomen van dat ze zeg maar het beleid wat tot dan toe voor ogen stond, dat werd beëindigd. En dat ze hebben gewerkt op een... op ingezet hebben op een palliatief beleid, waarbij... erin werd gezet voor comfort van mevrouw.
Ja.
Dat betekende dus zoveel mogelijk beheersen van de pijn, maar wel ook niet meer alles uit de kast trekken. Ja. En dat die mevrouw nog aan een voor haar goed einde...
Dat het doel was.
Ja.
En niet meer om zozeer...
het revalideren.
Ja, wel...
Jij bent kinderverpleegkundige. Mm-hmm. Wat is jouw ervaring daarmee?
Ervaring bedoel
met,
je?
Met goede zorg. Want kijk, ik kan me voorstellen... kinderverpleegkundige dan... heb je dus ook te maken met een doelgroep die soms moeilijk bepaalde dingen kan overzien.
Ja.
of kan verwoorden. Dat je dus heel erg met ouders in gesprek bent.
Ja, klopt.
En hoe stem je dat af?
Nou ja, het is belangrijk dat als je... dat je gewoon bewust bent van... Hey, mijn patiënt, in dit geval een kind... hoe oud is die en wat krijgt hij of zij mee van de gesprekken die je doet? En of dat je daar ook bewust van bent. Of dat je dat op de kamer doet of alleen naar ouders toe of alleen naar een patiënt toe. Dat kan natuurlijk ook. En nou ja, als ze oud genoeg zijn, dan vind ik het altijd heel belangrijk om... wat ik dan goede zorg vind, is dat je gewoon de patiënt centraal laat zetten. En eigenlijk ook het gezin. Maar in principe is de patiënt. Dus je komt gewoon binnen. En nou, ik ben een beer van een kerel, dus ik moet altijd even op mijn houding letten en dat ik een beetje ooghoogte maak. Dus ik pak er vaak een stoel bij, ga ik gewoon even zitten en dan stel ik mezelf voor. En, nou ja, als je ziet dat een kind lekker aan het spelen is, dan ga je gewoon kijken waarmee die aan het spelen is. Dan ga je een beetje contact proberen te maken. En dan ga je gewoon even gewoon gezellig kletsen. Gewoon met zo'n kind van, hey, hoe is het nou? En wat heb je allemaal gedaan? En wat voor spel ben je aan het spelen? En ga je nog spelletjes spelen vandaag? Wat wil je eigenlijk gaan doen vandaag? Nou, als dat eenmaal is gezegd, dan kijk ik nog even naar ouders. Dat ik zeg, hey, pap, mam, hoe vinden jullie dat het gaat? En nou, dan krijg je een heel allesomvattend beeld van hoe het daar op die kamer is. In plaats van dat je alleen maar de dossiers leest. En dan zeg je van, nou, er zijn nog een paar dingen die op de planning staan. Dat gaan we gewoon een beetje inplannen. Maar dat is wel een beetje op hoe jullie dat ook fijn vinden. Want voor mij hoeft bij mij niet te stippen om 8 uur dit en dit te gebeuren. Dat kan ook iets later. Of je bent een beetje aan het coördineren en plannen. Ja, en dat dus echt het afstemmen op de behoeften van kind en gezin. Dat vind ik goede zorg. En dat je ook gewoon het kind blijft zien. En niet de aandoening, ziekte of ingreep er rondomheen. Dat, nou ja, echt afgelopen gisteren nog een ervaring gehad. Jongen met een canule in zijn 10 jaren. En dan denk ik, dat moet ik gaan afleren, dat weet ik. Maar dat denk ik automatisch van, ach, wat zielig dat je in het ziekenhuis ligt en een canule hebt. En terwijl, dat vind ik zielig. Maar die jongen die er lag, ja, het zit hem wel. Maar die denkt, ja, ik heb dit nou eenmaal.
Ja.
En dat vind ik heel knap. En het kost me altijd even een paar seconden om dan weer even die knop om te zetten. Van, oh ja, hey, tuurlijk. Ja, ik ga hier gewoon ook gewoon even gezellig bij zitten. En hij kan praten met zijn canule. Maar mocht dat nou wat moeilijk zijn, kon hij ook dingen schrijven. En ook weer dat contact leggen, kijken waar de behoefte ligt. En als je dat dan zo ziet, meemaakt, dan... Nou ja, je merkt het pas als je in de praktijk staat en dat ook gaat doen. Dan weet je wat het is om zo zorg te verlenen. Nou, en dan ga je het ook gewoon hebben over...
Want dat staat namelijk niet in de boekjes.
Nee. En dat vind ik heel belangrijk. En ik vind dat altijd heel... Kijk, ooghoog te maken of een beetje op een... Nou, het blijft kinderziekenhuis. Een beetje op een spelende wijze, leuke manier contact proberen te maken. Is heel belangrijk. En nou ja, ik zat daar dan dus. En dan zei ik ook van... Nou, we hebben nu gedaan wat we moeten doen. Wat mij leuk lijkt, is dat we gewoon even een vraag gaan stellen. Dus ik bedenk er 2, 3. En bedenk jij er ook 2, 3 die we naar elkaar gaan stellen. En dan kom ik over een uurtje weer terug. Want hij wilde eventjes gaan wandelen met moeder. Ik zei, dan gaan we zo eens even kletsen. Nou, en dan heb je oog. Dan hoop ik dat ik dan ook een beetje oog heb voor niet alleen de soort wel eens de spannende handelingen of de vervelende handelingen die moeten gebeuren. Maar dat je ook oog heb voor, hey, je bent hier nou eenmaal, hoe gaan we het gewoon gezellig maken? Of, nou, en zo gezegd, zo gedaan. En hij kwam dus terug, nou ja, een van de simpele vragen van, weet je, wat is jullie lievelingskleur? Nou ja, dan heb je zo'n tiener die een jemige, die vraag had ik niet verwacht. Nou, dat is leuk. Nou ja, dan heb je het daar een beetje over en op een gegeven moment stel je de vraag van, hey, of er werd aan mij de vraag gesteld van, hey, wat is nou je favoriete liedje. Nou ja, en natuurlijk heeft die jongen Spotify's telefoon, dus ik zeg wat. Nou, we zitten gewoon lekker muziek te luisteren op die kamer. Nou, en ik stel weer de wedervraag van, wat is jouw favoriete nummer? Nou ja, dus dan krijg je ook een beetje inzicht hoe dat om me is. Nou ja, die jongen die heeft gelachen voor het leven die avond en dat vond ik heel erg leuk. En dan ben je dan ben je hopelijk op een goede manier bezig om te kijken van hé, waar ligt de behoefte. Want die behoefte is niet alleen maar de kamer inlopen, je handeling doen, weet ik veel, pleister vervangen, infuusje, weet ik veel. Maar dat je ook gewoon even oog hebt voor het gezin. En,
ja.
Nou ja, en zolang ik dat ik daar tijd heb om dat te doen, of ik kan daar tijd voor maken om dat te doen, dan weet ik dat het nog goed zit in de zorg die ik verleen, denk ik. En de rest is eigenlijk ook gewoon belangrijk. Alleen, die dingen die doe je standaard al. En, dus je kan 100% geven en dan doe je gewoon de dingen die je moet doen. En dat is helemaal top. En iedereen doet dat. En ik hoop dat iedereen dan ook nog even die 10-20% extra geeft. Om even erbij stil te staan. Dat je soms ook wel eens zegt, of dat je ook wel eens voelt dat er spanning heerst in zo'n kamer. Dat je dat ook een beetje benoemt. En op een wat voor manier. En dat je ook gewoon aangeeft, ja, als je het er niet over wil hebben, dan is dat ook goed. Maar weet, misschien wel morgen of overmorgen, dat daar ook mensen voor zijn om het daarover te hebben. Want ja, dat is wel zo in de zorg. Er komen heel veel spanningen bekijken, maar ook emoties. En hoe zwem je daar doorheen? En kan je dat kan je daar ook zorg aan verlenen? En dat in goede banen leiden en ervoor zorgen dat daar de juiste poppetjes op worden gezet. Want je hoeft het niet allemaal als verpleegkundige alleen te doen. Maar het is juist ook goed om te weten als verpleegkundige, wie heb ik in mijn team, of in het ziekenhuis, of op een verpleegafdeling, of qua discipline, om daar bij te helpen. En dat is eigenlijk wat we allemaal doen, is gewoon mensen helpen. En kijken naar wat het beste helpt, is niet alleen kijken naar wat ik zou kunnen doen, maar wat een ander ook zou kunnen doen. Die dat 100 keer beter kan dan ik. Want die heeft ervoor gestudeerd. Nou ja, als je dat allemaal lekker meeneemt, het wordt namelijk een lang antwoord op jouw vraag, maar dan ben je goede zorg aan het verlenen. Ja.
Maar daar knip je gewoon een stuk in.
Ja. Hey, Jan, we gaan hem zo dadelijk afsluiten. En dan wil ik eigenlijk nog afsluiten met een vraag die ik ook eigenlijk aan iedereen stel. En ik denk dat ik hem al een beetje kan voor je invullen, maar jij mag hem beantwoorden. Is wat je iemand als tip mee zou kunnen geven en waarom?
Als tip, wees kritisch op jezelf. Doe niet klakkeloos wat je is aangeleerd, maar denk ook na waarom je iets wel of niet zou doen. Want soms is iets niet doen net zo goed als iets wel doen, maar probeer het voor jezelf wel te onderbouwen. Van wat, hè? Dus kritisch blijven nadenken zou ik willen meegeven.
Ja.
En wat zou je anders kunnen doen een volgende keer? We zijn mensen en we maken allemaal fouten.
Ja.
Maar probeer wel na te denken over hoe kan ik een volgende keer dat voorkomen.
Dat is een mooie. Hey Jan, bedankt dat je in de zorgkast wilde zijn.
Ja, graag gedaan.
Top. Dit is het einde van de aflevering. Heb je nou goede ideeën voor de zorgkast? Of ken je iemand die bijzondere verhalen heeft over de zorg? Laat het dan weten door een mail te sturen naar zorgkast@gmail.com. En ben je nou geïnteresseerd in een baan in de zorg? Kijk dan vooral naar zorginstellingen bij jou in de buurt en wie weet worden we collega's in de zorgwereld. Samen kunnen we namelijk een verschil maken. Laat ook zeker weten wat je van de aflevering vond door te reageren op Twitter, Facebook en Instagram @zorg.cast. En vergeet ook niet om de Zorgkast te delen en je te abonneren. Alvast bedankt en tot de volgende aflevering.